Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mens dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89, vers 19.
Amen.
De schriftlezing voor dit avonduur kunt u vinden in de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, vanaf vers 7 tot en met 10 en vers 1 van hoofdstuk 13. Openbaring 12, vanaf vers 7 tot en met 10 en hoofdstuk 13, vers 1. Doch vooraf lezen we u artikel 15 van de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door een dood niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zijn nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, waardoor zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam deze doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Tot zover artikel 15 van de belijdenis des geloofs. We hadden u genoemd te lezen Openbaring 12, vers 7 tot en met 10 en vers 1 van hoofdstuk 13. En er werd een krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt Duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het heilige en dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, maar zijn dat we hier ook in de week nog weer door bij elkaar mochten wezen. De gelegenheid is er weer. De deur van uw huis staat open, moet altijd openstaan. Zij dat wij dan in de gelegenheid zijn en gezond zijn. Dat wij kunnen optrekken naar uw bedehuis. En de wijze waarop we hier hebben te zijn, Heer, dat is al met de toon ingezet. Wij zijn in diepe rouw. Wanneer er zo ook weer het bericht is binnengekomen, een onzer. Maar ook zo buiten de gemeente steeds weer dat er ook zijn die sterven. En zo ook de tijd met de eeuwigheid moeten bewissen waarin ook mijn aanwezigheid hier met de rouwde ons hebt te zijn wanneer wij van een moeder denken dat zij er niet meer is. En we ter aarde besteld moeten worden en ook deze vader, welke net afgelezen is, welke ook dan, ja, na een lichtpuntje ook toch. Dat moest wegvallen, dat het uitging als een kaars, waarin we zien dat de mens dan de levensadem heeft uit te blazen en zijn eeuwige bestemming heeft aan te doen. En wanneer daar de ernst van beseft hebt te worden, dan moet het wel zijn dat gij zelf ons de ogen ervoor opent. Want anders is het dan altijd weer de andere. Maar we kunnen het wel wezen dat er in de grote ernst die je vanuit hebt te gaan toch ook wel besnagerd te zijn. Waarin we juist ook de tijd in aanmerking nemen, hetgeen wat er heeft te gebeuren. Waarin gij toch zelf de hand hebt, Heer, om ook zo in deze wijze een mens te leren. Dat hij mens is en dat hij stof is en dat hij uit het stof de aarde genomen is. En dat hij niets is en dat hij hooi zal wezen, ook met alles wat de mens met grote monden dan hebt te verkondigen. Wat hij hebt te bezuinigen in deze wereld. Hij is dan maar slechts hooi, hij is maar slechts stof, Heer, waarvan u gezegd hebt, roepen we niet te vrezen voor. Maar het zou dan kunnen wezen dat zoals bij die kerk, dan Gods de kerk, dat ze schitteren, dat ze vrezen voor hen die sterker zijn dan hen. En dan ook zo, wanneer de ballingschap dan zulke koningen paarden zoals dat Nebukadnezar was. En zo ook wanneer we dan al de grote der aarde ziet, welke een tyrannie en dwang de wereld treedt eronder te houden en doet leven die hij laat leven en doet sterven hetgeen wat hij heeft te sterven. Dan heb u daar gezegd, het zijn maar nietigers, het is maar nietig stof, het is maar vergankelijk leven, het is bij een wind, is het weggewaaid. En nog zo kunnen wij zien dat ook de grote der aarde al reeds op hun bestemming zijn. En dat is voor het grote deel, zoals wij de Bijbel lezen, niet de beste plek, maar u God vrezen dat die hebben dan thuis te komen en bij u te zijn. En Heer, wanneer dit dan in deze tijd hebt door te gaan, dan kunnen we dan zeggen dat de mens met alles wat hij van op hebt te schrikken toch hoe niet hoeft te vrezen. En wanneer we toch bij u onder de schaduw uw vleugelen zijn en daarin de betrekking hebben op hetgeen wat u in het woord gezegd hebt en laat prediken. En zoals gij dan zegt, juist nu en altijd zou het moeten wezen dat God verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. Maar wij hebben u dan ook wel verlaten, dagen zonder getal. Waarvan het niet te zeggen hoe dat boos dat het wereld te zijn en dat de kwaad zo, en de ongerechtigheid zo veel is. Maar we hebben ook genoeg aan bij onszelf als wij door de ontdekking hebben te weten wat de mens heeft te zijn. Dan is dat ons dan vele malen gezegd dat we ook niet zijn, dat wij ook niet zijn. Gelijk het gras als is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die door het veld verheven. Het wordt hier dan wel toegepast op de reden die uw volk vijandig zijn. Dat u zegt, kijk, het is maar gras, het is kortstondig, het is maar als een bloem, en het is zo niet gevonden, waarom zouden we daarvoor schrikken? Maar het is veel meer, Heer, dat we dan ook weer bij ons eigen gebracht hebben te worden, dat we zeggen, ja, wij zijn gras, wij zijn bloem, en wij zijn maar eventjes hier, en dan komt die eindeloze eeuwigheid, waarvan het eeuwige bel of het eeuwige peper nu hebt verkondigd te zijn, en dan zal het nooit anders wezen dat het in de weg van schuld te gaan, omdat wij u de Heer hebben verlaten. Het is niet alleen dat de mens aan elkaar ontrouw hebt te zijn en elkaar komt te bevechten en niet komt te verdelen en tegen elkaar dus opgestaan, maar we zijn het tegen u opgestaan, Heer, dit nagezonde getal. Ach, wat zal er van ons komen als gij ons niet komt te redden? Dan heeft het allemaal geen nut gedaan, Heer, ook al hebben wij de beste predicaatscore, de meest ernstige zin ervan verstaan en ook de liefdigste nodigen gehad. De mens die gaat steeds maar door, totdat hij in de rampzaligheid, in de hel hebt te zijn, als hij hem niet komt te bekeren. En daarom is het dan ook zo nodig dat we hier zijn en dat wij voor die voetbank buigen en dat we u nog kunnen aan te roepen en dat gij gezegd hebt dat er geen klank is dat die gestuiterd te worden. Hoeveel andere woorden dat er ook gezegd kunnen worden om dit in de weg te staan, al zou er ook niemand komen, uw woord wordt verkondigd en uw huis dat is open en de mens kan nog zalig worden bij u en neemt de toevlucht tot u om redding en om behoud te vinden in Jezus Christus, die naam die gij laat verkondigen in het prediken van uw woord Gods, en wat ook zo met zoveel gevaar van leven ook dan, Ja, de apostelen gedaan hebben, gevangenissen ingegaan, slagen gekregen, geestelingen ontvangen, buiten de stad geworpen, dan verbannen, net als Johannes, waarvan we net lezen. Ach, dan moeten we het zeggen, Heer, dat het dan is dat wij nog in de veelte liggen en zo slap en zo zacht zijn als boter en dat in de verkeerde zin, Heer, ach, wat is het toch dan toch nodig dat we toch wederkeren tot u, ook in het kerkelijke leven, als we het allemaal horen. Wat daarin passeert, als we het nemen, wat daar al heeft te zijn, dan schamen we ze tot onze oren toe, heren, zo diep als dat we gevallen zijn, en zo kwaad dat het heeft te wezen, dat die zee van christelijkheid totaal niks meer heeft in te houden, dat het christelijke veel meer de grotere vijand is van de ware kerk, dan dat de wereld wezen kan. Dat hebben we hier ook wel te lezen, wanneer het over de antichristen te gaan, dat is niet de atheïst, maar dat is de man die in de kerk zat, dat is de man en de vrouw in de gemeente en het lid die hier dan in de kerk hier de plaats hebben en welke dan in deze tijd openbaar op te komen, juist antichristelijk dan in plaats voor Christus te wezen en voor zijn volk en voor zijn kerk. O Heere, mochten wij hier dan nog wederkeren tot u en mochten we zo ook met schaamrood tijdens aangezicht tot de neder zitten. En van u nog komen af te bidden, hetgeen wat er nog aan vrede, liefde in het persoonlijke hart moet zijn, dan troost. Wanneer we ook zo ook die rouwdragende families hebben aan, dan op te dragen en ook zo de smartelijkheid van deze wond gevoeld hier dan aan u komen op te dragen, dat er nog met die balsem, met die olie van u gewerkt mocht worden in het woord der waarheid en dat gij nog tot troost kwam. Waar we ook van gepreekt hebben in de achterliggende tijd, wanneer het over leven en sterven gaat, wanneer de mens dan hier op de aarde te zijn voor de kleine, korte stukje van ons leven, dat gij toch zo ook dan in ons hart nog kwam te werken, deze vrede door het dierbare bloed van het lam. En tegelijkertijd, wanneer we dan zien dat uw hand is uitgestrekt tegen de volkeren, dat gij ze gerechtigheid hebt te leren, en dat uw tucht, dat is de tuchthandelingen, waarvan het laatste nog niet is, heren. Ach, het zal nog wel eens kunnen wezen dat het pas heeft te beginnen. Wanneer we dan zien dat er steeds een oplopende zaak het erger heeft te worden. En wat zou er dan allemaal hebben te gebeuren wanneer dan deze dingen, ja, tegen de mens zullen worden ingebracht. Wanneer gij met het oordeel en gerechtigheid nog verder hebt te gaan. Wat staat er dan nog te wachten? Waar kunnen we daar nog voor vrezen? Omdat ze zich tot God niet hebben gewend en tot God niet hebben bekeerd. En denk dat we het zo kunnen afmaken, terwijl dat de hand van u een tuchtig geestel heeft over de landen en de volkeren, om ook de overheden en de machten te straffen en te leren dat gij God zijt. En heren, dan heb gij het ook bij uw volk wel gedaan. Ach, die weten het wel, wat er in de Bijbel staat, wanneer Paulus gesproken heeft, dat gij geestelt en niet gelukt die gij aanneemt. En zou dat toch wonder zijn, dat er hier dan onder ons nog wezen, mocht er hier dat gevoel in het leven en hart waarin gij tegen hen gekeerd zijt, om hier dan die geestel te nemen, en niet om te doden en niet om te verderven, maar om hier vernederd te worden en hier de schuld te leren en hier dan te weten, door de overtuiging van God, Heilige Geest, wanneer deze slagen in het leven en hart hebben te komen, niet zonder reden zijn. Ja, net zo goed als dat er geen onderscheid te wezen in mens, welke in aarde gevallen heeft te zijn, maar dat gij nog dan ziet, dan ook een bedoeling mee heeft om de mens dan terug te brengen, ja, tot die gemeenschap, dat zij, ja, hebben te sterven, en dat zie je ook dan bij die slagen, bij deze wonden, en bij deze weg die gij met u hebt te gaan, en we vast te lopen, en hier kwamen, ja, te vragen en te roepen om die vergeving, en dat zij hebben te leren dat er onder het recht van God gebogen werd te worden, en dat die gerechtigheid is uitgegaan en vindt, en dat zullen wij zijn, als wij dan onbekeerd zijn, heren. Oh, wat moeten we dan toch in het stof der aarde beneden te bukken? Wel, het niet dan toch een diepe weg te gaan, welke dan niet zo alleen maar eventjes zou kunnen bezen, maar doorgaand zou kunnen zijn, als gij het in het vuur komt te brengen, net als met de wereld. Wanneer gij dan zoals de grote smelter het goud in de vuren te brengen, en zoals het dan is dat gij met gewone zin dan u daarin niet hebt te haasten, dan kunnen we wel denken dat het nog zo lang heeft te duren als dat u het hebt te willen. Maar als het dan ook zo zal zijn in het hart en het leven, dan moet die wil ook geschieden, heer, als wij het hoofd neerleggen op het blok. als wij het aan u toe rein achten en die vonnis kan rechtvaardig, wanneer wij het aan, ja, worden ingevallen voor uw handelingen, wanneer die pijn en die smart die het dan over de zonde gaat, dat we tegen u gezonderd hebben, dat dit de grote smart in het leven heeft wezen, welke ons bedroefde toevlucht neemt tot u. Om genade te smeken, de rechter van hemel en aarde, om genade te smeken. Genade, genade, ja, zij dezelfde. Ja, zet gij het de kerk geleerd, heren. Waar je het tot ontgrond, waar je geen kop ontdekken. Waar je het is dat gij het komt bloot te leggen, tot aan de fundamenten toe. En dan is alles gebeurd met ons. Dan moeten we het leven verliezen. Dan het uit de pees dat de mens op zijn plekken te wezen. Waar je God kan God laten. En dat hij uitgepraat is, dat hij komt op de, voor uw voeten. Met de zelfveroordeling in het hart. En een walging van zichzelf. Ja, zijn door boze aard en natuur verfoeid. Al zijn bewegingen en zijn listen en ook zijn misvattingen komt te betreuren. En eerlijk gemaakt is voor God. Het zegt zoals het is. En zoals de trap aan u geleerd te wezen. Omdat het wonder van God hier in het leven zal verheerlijkt worden. Ja, ten opzichte van de redding. En niet een tijdelijke verredding. Waarin we nog van een ziekbed hebben op te staan. Waarin we nog enige ruimte krijgen om verder te gaan. Maar niet aan de verlossing. Welke tot in eeuwigheid er te zijn. Ja, van onze schuld en van onze zonde. En zo is het dan ook zo. Ja, voor uw kerk. Dan heb gij, ja, weer andere bittere om ze om te gebruiken, heren. De wereld met een harde hand en snaart toch wel dat gij langmoedig bent en niet spaart en niet verschoont. En maar als het dan is dat gij ook in de tucht ook niet verschoont, dan is dat wel dat het met het werk van uw eigen niet teniet gemaakt zal worden. Wanneer de bedoeling van u is om de mens terug te brengen bij u. En als het daar is dat wij, ja, voor God zijn teruggebracht. Ja, het gij ook de tucht zeker, maar u noemt het anders. Gij noemt het anders. Wanneer we in het tuchthuis komen, wanneer we met die verkregene pelddaad hier van u afgeroeteerd zijn, dan hebt gij wel die tucht, maar gij noemt het de vaderlijke kastijdingen. Die gij lief hebt, kastijd gij. En ach, dan moet u daar, ja, dan moet u daar ook niet zo tegen wezen. Nee, dat is dat geit aan die bewijzen van u, vaderlijk dan in het hart en het leven heeft willen tonen. Maar liefde, liefde, wanneer het aan die groente honing zit. En wanneer gij toch uw kinderen hier op de aarde hebt te louteren, en daarom ook voor de eeuwige rampzaligheid niet over hebt. Want gij kunt het niet verdragen, ja, ook tenminste zonde van uw volk niet. Daarom kastijdt gij, en daarom tuchtigt gij, en daarom loutert gij ze, omdat steeds meer dat beeld van God, ja, in het leven van hem te blinken. Ach, dat is dan tot uw eer, daar zal het dan altijd in te gebeuren, heren. Ja, ook wanneer de mens op het diepst vernederd wordt, of juist wanneer de mens op het diepst vernederd wordt, wanneer hij daar met schaam doet, het is aangezicht erachter in die tempel staat, ja, die zat niet dicht, en die kende geen tijd, al is het midden in de nacht, dan komt u daar, ja, uw kerk te brengen, heren, ja, achter in die zalen, waar het dan goed te wezen, 8 meter een parpel achter, daar bent een eitere vreugde voor eigen boze tent, daar hoeven wij voor onze vermakelijkheid niet te strijden, maar gij zijt het al wel, ja, het grootste vermaak, het grootste geluk, de grootste liefde van ons hart, wanneer gij dit kwam in te nemen, en wanneer gij dit dan, ja, die zalige gebaarwording van u, in de genegenheid tot uw gunstvolk hier in het leven hebt doen ervaren, wanneer het daar toch dan, ja, weer naar gesnakt hebt te worden, wanneer we de omstandigheden zijn, waarin de ziel dorst naar het leven van God, naar u, o Heere, welke zit op de troon uw heerlijkheid, en welke dan Jezus Christus in de aarde gezond heeft, en daar, ja, daarin zijt gij verheerd. Net zo goed als dat gij nou de aarde gemaakt heeft. Ja, net zo goed is dat gij verlustigd hebt in die mens die daar gestaan hebt in het paradijs.
Ja, dat hij toch in alles wat gij doet gezien heeft, goed genoemd heeft. En toen de mens dan stond daar voor uw aangezicht, zegt zeer goed genoemd. Ja, de beeld dragen van God. En als het thuis, dat gij in de schepping, ja, u die deed dit juichen voor uw aangezicht, dan is het zeker waar. En dat gij ook in het leven van uw kinderen, welke gij opkwam te richten uit deze trek en uit deze dood, de diepe ellende staat, ja, dat gij ze kwam daarin te verlusten. Wanneer het is dat daar, ja, een zondaar zich bekeert. Wanneer het is dat die verloren zonen thuis hebben te komen. Daar hebt gij uit te gaan, ja, om ze te ontmoeten. Daar hebt gij ze te trekken, ja, om te ontmoeten. Ja, op wat voor manier, dat u het ook hebt te doen. Gij wilt weer in die gemeenschap staan met de mens. En dat is door Jezus Christus, welk hier in de beeld gekomen is. En welk u altijd verheerlijkt heeft. Heer Jezus Christus in uw gezonden, omdat onze begrepen zouden zijn. In u geen kwaad, omdat wij het goed zouden leren. En gij dan, ja, de praat verheerlijkt heeft, door wat zo, ja, ons hart en leven werd meegenomen. Ja, om u drie enige God te eren, omdat gij het hebt gedaan. Aanbiddelijk, aanbiddelijk, eeuwig God. Het heer te prijzen tot in de eeuwigheid. Deze dingen die nu hebben te geschieden, dat betekent eigenlijk wel dat het ook dicht bij ons heeft te staan. Dat het ook is dat het zo dicht bij ons kan staan. Dat we ook zo, ja, in de eeuwige rust en gelukkigheid zullen kunnen komen. We denken aan, ja, aan die vader van die zoon die hier ook in de kerk zit. Nog weer heen geteld. Dat hij, ja, op mocht gaan en naar uw altaren. Dat hij en de laatste dag van zijn leven tot de beste gekend heeft. Wanneer, ja, hij eigenlijk niet meer wist dat hij nog op de aarde te wezen. En dat hij met zoveel bedruktheid hier tot het leven gegaan. En zo ernstig daar het leven heeft ingezien. En gevoeld dat er in de godsdienst veel, nee niet veel, maar alles hebt te missen waar God hier in het leven is. En niet dan eigenlijk dan zo vreemd en aarde te zijn. En alleen zijn pad heb gegaan. Ach, dan heeft hij nou daar afgelost te wezen. Dan mag hij daar niet juichen voor die troon Gods. Dat begon al voordat hij ging sterven, heren. Weder door de over de aarde heen. Juichend de hemel in. Ach, wat een wonder toch, heren, dat u het zo komt te doen. Omdat gij, ja, het gedaan hebt, te weten mensen toch wel, dat u het gedaan hebt, dat je geen roem in zijn vlees. Wij hebben dit inzicht, wij weten dat, wij kunnen dat, we hebben dit beleefd, we hebben dat gedaan. Ja, zo gaat het met ons mensen, die er geen geestelijk verstand in hebben. Maar als het daar is dat wij, ja, voor God ontkroond, ontroond en ontdekt zijn. En niks meer over ons eigen te noemen hebben. Wanneer het is dat we einde gekomen hebben en hier, ja, daar niet meer thuis kunnen zijn. Dan is het dan toch zo groot, heren. Dat gij die welkom heet, wat een wonder voor dezelfde, dat dit nog mag zijn als zo één, en welke gij dit komt te verrichteren, terwijl dat hij niets heeft, ja niets heeft, wat hij in zichzelf heeft, maar alles wat hij van God gekregen heeft, dat wordt van God gezien, en wat voor God gezien is, dan maakt het dan in God, wat heeft hij geperkt, heren, ach, dan is het al zo groot, dat er nog een volkje bezig zal, maar het wordt dun op de aarde, ja, het is te vrezen dat dit is, ja, wel iets van de kentekenen, dat juist aan Gods volk nu wordt weggenomen, voor nog een zwaarder oordeel, en doet ons dan ook wel vrezen, heren, en dat er nog veel staat te wachten, en dat er nog verschrikkelijke dingen aanstaande zijn, en welke hier niet zullen kunnen gezegd worden met woorden, omdat we op God niet hebben gesteund, en op wij God hebben verlaten, ook in de kerken, dagen zonder getal, het is verschrikkelijk wanneer ik het al zie, of een andere taal ziet, dan is dat voor u nog veel groter, heren, veel anders nog dan dat wij het hebben te zien. Zo verschrikkelijk ver bij u vandaan, zo dicht bij de hel, zo ver bij God vandaan, zo ver bij de hemel vandaan, als het maar kan, en maar op die helle aan. O, red ons toch, Heere, red ons toch uit genade, ja, door de zoon uw eeuwige liefde. Welke gij gezondheid, welke onze blijdschap is, en welke onze vreugde wezen zal. Ja, het is Christus, waarin gij verheerlijkt zijn. Ja, het is de Christen die in Christus is, die verheerlijkt zal worden met hem, en hem gezet worden, waarin toch zulke lief hoofd en zalig maken, Jezus Christus. Ja, ons dat toch zo lief en zo dierbaar is, zo onmisbaar is, en het wordt dat hij dan mocht zijn daar, bij hem, ja, tot in eeuwigheid. Gedenk toch dan ook zo uw kerk op de aarde, de strijd dat de kerken we zijn, ja, de tijd van de vervolging ingegaan, heren, maar het zal wezen dat gij triomfeert, gij zult verenigd worden in uw eigen kerk. Daarom laat het nog gezien worden, geef de gehoorzaamheid aan u, en dat die lofzang niet stilhoudt, en wanneer we in uw huis vergaderd zijn, dat we u zingen vanwege uw grote ondertienheid tegen de mensenkinderen, welke gij tot dan, ja, gedoogd heeft en geduld heeft, en dankmoedig over geweest is, maar dat gij toch ook nog komt zalig te maken. O lieve koning, kom toch haastelijk, kom toch, ja, op de wolken des hemels, blijf toch niet lang meer uit. Ja, wat de verlossing voor die kerk al, en wees een afgelost moet worden, maar als het telkens is dat er geen komt, wat zal het toch een blijdschap zijn, wanneer Emmanuel, God met ons zal aanschouwen, en niet al tot in eeuwigheid, wanneer hij toch in het middelpunt van het heerlijk hemels paradijs op te staan, ja, het Lam Gods. Heere, doe ons u vrezen, en open dan nog zo uw woord, en gedenk dan ons nog tezamen, ja, om de Heer Jezus wil. Amen.
Psalm 8, vers 5 en 6. Gij deed er wel een weinig thuis beneden een engelheer, een rang en plaats bekleden, maar heb hem ook een uw rijkste gunst betoond, en hem met eer en heerlijkheid gekroond. En het zesde vers, gij geeft hem wijd en zijt in alle landen, het eerst gepijt en werken uw handen, ja, zet en aard en zee voor s mensen zoon, uit door uw gezag ter voetbank van zijn troon. 5 en 6 van Psalm 8. Geleerde meneer, is dat wij van de vorige keer als het ware in beeld gekregen hebben wat die draak dus dan als het ware betekent en in overdenking als het ware zoveel zou kunnen wezen in onze gedachten, dan kun je zeggen dat hij ook een grote woede heeft tegen de kerk gods. Maar meneer, is dat er in het werk wat hij heeft te verrichten als het ware mislukking heeft, dan zie je wel dat het zijn woede nog groter gemaakt heeft. Wanneer we weten dat de Heer dus dan die kerk te hulp is gekomen en dat hij ze de vleugelen gaf van een arend. En dat wij hebben gezien dat ook de aarde te hulp is gekomen om dat water wat hij achter hun heen gespuurd heeft te doen verzwelgen. Die stroom van ongerechtigheid en van vuil, zoals wij nog weten, dat dat aan alle zijn bedoelingen in dat ogenblik zijn mislukt, dan moet die woede eigenlijk nog veel groter worden. En als wij dan in te denken, als het ware, dus de hulp hebben te roepen wat we in de schrift hebben te staan, dan kunnen we zeggen dat Petrus dat ook heeft te zeggen, dat de Satan, dat hij rondgaat als een priesende leeuw. Ja, dus wanneer we de mond van een leeuw dan straks in dat nieuwe beest dan terugzien, dan kunnen we denken aan die leeuw van Petrus, dat hij zegt van kijk eens, dat is een woedende leeuw die in zijn briesen dan de prooi probeert te verlammen en op een andere wijze als het ware dus dan te krijgen dat hij voor veel werkers het ware wat hij dan verricht heeft, dat hij een gemakkelijke prooi heeft te vinden vanwege dat briesen. En zo doet dan ook de slang. De slang met zijn eigenschappen, welke dan met dat sissen als het ware van die twee gespleten tong en twee gespleten tong als het ware arbeid heeft om de mensen te benauwen en te verschrikken, dan kun je zeggen, hij sist die en dan kronkelt hij als het ware van woede. En zeker wanneer de prooi hebt ontgaan, dan kun je denken dat zulke slang dus dan woede kent ten opzichte van het verlies van zijn prooi dat hem dreigt op deze ontgaan. Nou ja, we kunnen als het ware dus dan de draak als het ware niet terugvinden. Ik hoorde pas van een keer als het ware dat ze zei, kijk, dit is een dinosaurus, dat zal dan wel. Maar dan kun je een ander beeld op te wezen, terwijl het als het ware dus die draak een verschrikkelijke vertoning op te wezen, welke zijn muil dan geopend heeft om te verslinden en te toe vertrappen en vertreden met zijn logge lichaam, om je dus te verpletteren en te doen. Om zo te verderven, typisch het beeld van de duivel, de engel, die verderfelijke engel, de Samael, de engel des doods, welke dus dan niets anders in de zin heeft om je dus te verderven en je dus dan op te stokken in die muil, welke het maar dus de rampzaligheid op te wezen, de poort waar de mensen in te gaan, ja, om in die donkere nacht van dit eeuwige bestaan verloren te wezen, dat is dus dan zijn bedoeling. En als wij dan zeggen, ja, het is mislukt of zo, dat je zegt, kijk eens naar die beelden die hier dus dan van Johannes beschreven zijn, dat zijn pogingen ijdel waren en dat de Heer dus dan die kerken te hulp is gekomen en dat hij ze kwam te beschermen en te bewaren en dat hij een vurige muur rondom is en ook middelen geeft om te ontkomen, zoals dat in die vleugelen is en zoals dat is in het verweer, dat hij met die geestelijke wapenuitrusting zou kunnen doen. En net zo goed als dat een Paulus dat heeft te beschrijven, dat hij dan te zeggen, kijk eens staan, dat hij dat wapen en dat woord heeft te gebruiken, zoals de Heer gezegd heeft, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieten. Dat is weer, ja, in een beetje in een andere context natuurlijk. Wanneer je dus dan eigenlijk dus dan het lijdelijke vindt, wanneer je dus dan ontkomen kan, en dat hij dat met de vleugelen van gebed en geloof heeft te doen en uit te richten, terwijl dat hij dan in de strijd met Napoleon is waar, dus die wapenuitrusting weer te gebeuren, te gebruiken, en dat het is dan eerst dat hij dus dan actief in bezig hebt te wezen, ja, in de strijd en de worstelingen waar die op de aarde heeft te gebeuren, en in het rijk met het rijk van de vorst in duister is tegen het rijk van Christus in de weer hebt te zijn. Nou ja, dan is dat een actieve zin, waarin de kerk arbeid kent. Ze zullen we ook nog tegenkomen wanneer we het openbaringenboek verder hebben te lezen. Dan kunnen zeggen, kijk, op vele manieren heeft die kerk dus dan te strijden met gevouwen handen. Maar dan weer met het zwaard des geestes en hier dus dan, ja, het schild des geloofs te gebruiken en het schoeisel van de bereidheid van het evangelie te hebben en hier dus dan ook de helm de zaligheid opgericht te hebben en hier het borstwapen ter gerechtigheid te dragen en waarin de kerk hebt te strijden. Strijden de kerk. Maar als wij dus dan als het is mislukt, het lijkt te mislukken, dan zijn er in de
in de dingen die we gelezen hebben, passages, dat het lijkt dat het gelukt dat hij die kerk dus dan overwint. Het is net of hij dan die kerk weg komt te vragen dat er geen kerk meer is. Die ogenblikken zijn er dan ook. Romeinen 7, de tekst hoofdstuk 7, dat het ook staat, die hebben we al een keertje behandeld natuurlijk. Even terugdenken, daar was het dat die twee getuigen gedood werden. Als die twee getuigen dus dan gedood te wezen, dan lijkt het wel dat de Satan het gewonnen heeft. Maar als het thuis dat er nog 7000 zijn die de knie voor het Baal niet hebben gebogen, dan moet je maar niet denken dat er geen kerken te zijn, ook als dan die kerk zwijgt. Omdat die getuigen gedood zijn. Stel je voor, als alle predikanten die van God geroepen zijn, de dood kregen, gevangenisstraf en onthoofd werden, dan kun je toch niet denken dat daarmee de kerk er niet meer heeft te zijn, en dat God er dan niet meer heeft te zijn, en is er geen preek meer, is de hele zaak gesloten, maar je kunt wel denken, dat er dan toch een kerk heeft te zijn, want anders kon er geen wereld meer wezen. En dan lijkt het eigenlijk wel dat de duivel het wint. Daar kun je dus te bang voor zijn. Dat je denkt, nou gebeurt er wat. Nou is de goddeloze aan de macht. En nu heeft dat de duivel het voor zeggen. En woedt het dat hij tegen die kerk dan heeft. Omdat het dan, zijn haat heeft. De vreselijke haat die de vorst de duisternis heeft tegen de kerken gods. Je mag best godsdienstig zijn, dat maakt echt niet uit. Maar als je dat beeld van Christus hebt te dragen in de waarheid, dan briest die tegen je in en laat die niet ongemoeid. En dan heeft hij steeds je tot oog en dan houdt hij niet op je te bevechten en te bestrijden totdat u boven bent. En er komt nog een moment, en nog een moment, dat is die nog niet direct aan de orde, maar misschien heb ik het tenslopse keertje genoemd, omdat er in het laatste, ik weet toch wel, dat ik dat toen vergeleken heb met een herdershond, welke opgesloten heeft te zijn, en dicht aan de ketting, en als hij daar in die fabriek dus dan komt, dan heeft hij op een gegeven moment de man, die de beheer heeft over die fabriek, de herdershond losgelaten, en dat betekent dan dat hij rondgaat. Ja, dan gaat hij om te verslinden en te bederven. En het lijkt nu de tijd ingegaan te wezen. En dat het is dat de vorste duister is die daar gebod te wezen aan die ketting. En dat hij nu heeft losgelaten te worden in deze heerschappij. En welke op de beeldje nu komt te manifesteren en te openbaren. En welke die beest hier in het leven heeft te roepen. En wanneer dus dan die duivel dus dan zijn instrument heeft in deze wereld. Dus dan kun je zeggen, mooi dat het in Openbaringen staat, hè. En slaat je oren er maar voor dat er een tijd op te komen, dat dus dan na die 1000 jaar waarin dat evangelie gepredikt hebt worden, dat die duivel daar losgelaten hebt worden, en dat hij dan woest te keren te gaan, en lijkt dus dan, dat hij die kerk totaal van de aarde af hebt te vegen, en dan komt in één keer, komt de Jezus Christus op de wolken des hemels terug, en dan komt hij dan te verderven, dan komt hij met de wapenen van vuur, om alles in de brand te steken. Maar de kerk van God, die komt eruit, boven, komt hier terug. Als je nu dus dan kijkt hoe je, in wat voor tijd het je leeft, wat je gaat zien, onvoorstelbare dingen, besluiten, maatregelen, wat er allemaal achteraan hebt te lopen en waar de gehoorzaamheid aan is, weet je wel, dan komt het me gewoon allemaal openbaar, wat het wel is en wat er niet is. En als er dan een bepaalde selectie is, dan zeg ik, kijk nou eens dan, wat blijft er dan nog over? En als je dan van datgene wat er nog over hebt te blijven, nog eens een keer te gaan delen, dan denk je dan, wat is er nog aan vrezen Gods? Dan mag ik u wel vragen, of u bent die God vreest. Of ik. Maar goed, we gaan naar de tekstwoorden. Voor dit avontuur die opgetekend vindt in Openbaringen 12 en het eerste van 13. Het laatste van Openbaringen 12 en het eerste van Openbaringen 13. Vers 18 van 12, er staat, en ik stond op het zand der zee. En het eerste, en ik zag
uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. In de eerste gedachte, dan willen we zien. Eerste punt, een vergezicht. En in de tweede gedachte, een gezicht. En in de derde gedachte, een overzicht. In de eerste gedachte, een vergezicht, wanneer we dan een man zien staan. Ik. En er zijn ook handschriften waarin de derde persoon wordt gesproken. Dan kan er dus daarvan hij, gij gesproken worden. Dan zou dat ook iets anders kunnen zijn of iemand anders kunnen zijn. Maar hier staat dus dan juist vertaald ook in verband. En ik zag, ik stond, ik zag. Dus dan denken wij aan Johannes. En ik stond op het zand der zee en vergezicht. En in de tweede plaats het gezicht, dan ziet hij dus dan opkomen uit de zee, een beest. Met de beschrijving daarvan. En als wij dus dan de beschrijving daarvan dus dan nader zien uitgeklaard, dan gaat het in het eerste vers eigenlijk over een overzicht voor wat hij dus dan later nog weer gaat uitleggen. Dus een vergezicht. En dan het gezicht zelf. En dan een overzicht van hetgeen wat er dus dan later van hem verklaard gaat worden. Geliefde, wanneer we eventjes niet hebben te denken wie het te zijn, dan kun je zeggen van u en van mij is tijd dan tegelijk al te denken. Ik denk er een naam bij als het gaat over en ik zag. Maar als wij eigenlijk die wetenschap dan eventjes aan de kant hebben te zetten, dan kun je zeggen ik zie iemand daar staan aan de oever van deze zee en dan zeg ik wie is dat? En dan kun je dus dan denken, een vraag dan stellen waarvan het maat er dus dan uit op te komen dat het Johannes heeft te wezen, welke dus dan aan de oever der zee heeft te staan. En wanneer we dan als het ware dus dan het beeld hebben te nemen, dan zul je kunnen terugdenken aan hetgeen wat herkenbaar is, wanneer wij dan vroeger de tijd als het ware Johannes daar op dat meer zelf gezien hebt, de zee van Tiberias. Dan was hij zelf maar daar aan de zee. Op de zee aan het vissen. En als je nu dan kijkt, dan zie je wel dat er een zee is, als het ware, waarop die hebt te staan. Waar aan de oever dat die hebt te staan. En hier stond daar een ander en nu staat hij er zelf. Nou ja, goed. Wanneer ik dus dan schrift met schrift heb te verklaren, dan kun je zeggen, wat heeft toch die zee te wezen? Dan weten wij dat van die zee, als het ware, dan meerdere keren sprake te zijn. Dat is de Volkerenzee, welke dus dan ook wel verklaard wordt in deze passage in Johannes 20:21, waarbij je kan zien dat er beduidingen te wezen op de zee der Volkeren. Nou ja, als het dan die Volkerenzee te wezen, die is dan onstuimig, en dan kun je dan zeggen dat deze zee slijk en modder heeft op te werpen. Dat wil dus zeggen dat er van de bodem is het waar, dus de draaikolk te wezen, welke het wier en welke het modder is het waar in de boven zou kunnen brengen, waar ik dan heb te denken dat er in die zee dus het waar, een duidelijke zichtbaarheid in te zijn heb, wat er dus dan in die gewebel van deze onstuimige zeeën, welke dan soms dan vlak kunnen zijn, dan hebben we te geschieden. En als je dan, ja, weet dus dan, dat Johannes het ware de prediker te wezen op alle talen en natieën en tongen het ware het evangelie te verkondigen, dan past dat juist ook bij het beeld wat we daar hebben te lezen. Wanneer hij dus dan zelf in het schip, met andere discipelen gezeten is, en waardoor gezegd is, toen de tijd, dan zegt hij, ik ga vissen, dat hij dus dan daar bezig was en die nacht toen vingen ze niets. Dus in die zee van Tiberias, er was dus dan dat schip, waarin de kerk de apostelen dus dan bezig waren om oefeningen te verrichten, hetgeen wat er in het evangelie de waarheid heeft te gebeuren, wanneer dat in die wereld het net is wat uitgeworpen te worden. Dus de staan dus dan, ja, die zee te mijmeren, en dan kom je als paard dus dan in gedachte, dat er in de tijd dus één aan de oever heeft gestaan, welke dus dan de Heer Jezus Christus zelf was.
Daar reed dus dan als dus eventjes weggelaten wordt, hetgeen wat wij aan de persoon van Johannes hebben te weten, wat we bij de kanttekeningen zo kunnen lezen, of wanneer het in de andere scripties is waar dus dan gezegd te worden dat het ook de duivel zou kunnen pezen, wanneer in de derde persoon wordt gesproken, dan zie je wel dat er dus daar in Christus Jezus aan die oever de grote meester staat. En nou staat hij daar zelf. Nou ja, toen had hij dus de opdracht, ja, om dus dan het werk te doen, en dat heeft hij jaren mogen doen, ja, tot een zeer hoge leeftijd, waarin de jaren van 90 is klaar bereikt te worden, en wanneer dus in de krachten de bloei van zijn leven net uitgevormd heeft te worden, en dan spreekt het dus klaar van het evangelie, dat in die zee zijn werk heeft gedaan. En daar kwam de Heere, toen ze aan die nacht het ware lege tent hadden, en dat de Heer dus dan gezegd heeft tegen deze man en deze mannen, er hoort net aan de andere kant. Nou, dat gebeurt het ware. En zij vingen voor u. Ik weet nog goed, dat ik tegen dat internet was, dat we preken op dat internet kwam. En daar heb ik me ook altijd tegen verzet. En het is ook echt outgrifmeerd om dat te doen. En dat was ook mijn opvatting. En toen die kerken dus dan dicht hebben gegaan. En wat niet mocht. Wat niet mag. Dat hij het nooit gezegd heeft. En toen heeft hij dan gezegd waar ik tegen in was. Gooit het net aan de andere kant. En gij zult vinden. Toen heb ik er niet meer tegen geweest, wat ik eerder tegen geweest was, en wat ik tegen mijn eigen had gezegd, dit kan niet, dat kan niet, je kunt het internet niet gebruiken, voor de preken, dat is een vuile goot, zoals ik de vorige keer gezegd heb, iets waar je je niet op moet begeven, en niet in bevinden moet, waar je echt je eigen niet mee op moet houden, dat je zo ver buiten je vandaan moet houden, dat je in de sloot moet mikken, in de zee moet mikken. Ja. Dus ja, die discipelen die hadden dus dan ook wel gezegd van, op de echte normale wijze het net uit. En dan zegt de Heer dus dan dat het net aan de andere kant moet geworpen worden. En dat het dan gevangen zal worden. En dat het dus dan zullen wezen. En dat het die wel in het net van het evangelie komt. Waar ik dan kan denken, dat er in het onkerkelijke leven, mensen die in de beurt hebben te leven, door dat net van het evangelie eruit getrokken hebben te worden. Terwijl dat, dat preken in eigen kerken vruchteloos is. Bij wijze van spreken hoor. Het woord van de Heer Jezus Christus dan gaan gelden. En wanneer in het laatste tijd is waren, wanneer Gods kerk verhalen te wezen. En dat het net aan de andere kant moet geworpen worden. Omdat deze heden het niet waardig waren. En dat de Heer dus dan naar sterren en weggetjes en sloppen en achterbuurten. Op de wegen daar waar de mensen kreupel lopen en blind en geraakt te zijn. En dat deze gedodigd moet worden. Want zijn huis moet vol worden. Wij kijken zo graag naar ons eigen clubje. Wij kijken zo graag naar onze eigen sentimentele gevoelens. Wij kijken naar hetgeen waar we kijken verkeerd. Er moet een gezicht op krijgen op deze zee. Wanneer deze volkenzee is het ware er boven voor ons aandacht komt. Wanneer het is dat die ganse massa en die massa wateren dat daar mensen zijn. Welke verloren zijn als er niet is dat het evangelische vruchten te dragen in het leven de mensenkinderen. Dus Johannes, als je daar zo staat, als jij het dan bent, dan ben ik dus dan, ja, geneigd om met u mee te piekeren over het verleden. En ga ik als het ware terug en naar de weg die God met me gegaan heeft, wanneer ik dus daar altijd dus dan op die zee aan het vissen was. En dat dan, ja, dat dan, ja, dat de Heer het gezegd heeft en dat het net dus dan volk te komen met een bepaald getal, welke genoemd wordt 153, dat er niet één zal gemist worden, welke in het net van het evangelie gevangen is. En nu, daar bij de Egeïsche Zee, op het eiland Patmos, wat 3000 mensen kan dragen, en waar in een klooster staat, de Johannitisch klooster, en welke gedenkteken voor Johannes hebt te wezen, daar kun je dus dan op reis gaan, daar kun je dus dan pelgrimsreizen maken om monumenten te zien. Daar staat dus, waar dus dan Johannes daar aan die zee, en heeft daar in de grot, daar heeft hij zijn schrijftafeltje gehad, en heeft opgetekend hetgeen, en wat hij heeft laten zien. En als hij dan, ja, als hij dan op zijn hoge leeftijd dan in het bastion gevangen heeft te zijn, als een gevangene van Christus, dan krijgt hij daar het gezicht op die zee, en de gedachte aan die zee, en het kun je denken, en dat wanneer die zee bepaard hebt te wezen, en dat je storm hebt meegepakt, en dat je winter hebt zien waaien, en dat je voor grote moeilijkheden hebt gestaan, en dat je veel averij hebt opgelopen, maar nu is hij aan de oever. En als het dan even weer teruggaat, en dan heeft die Christus, die heeft aan die oever gestaan. En toen heeft hij daar, ja, gesproken. En toen is hij daar overboord gegaan, en met de Petrus. En toen heeft hij toegezegd, het is de Heere die aan die oever heeft gestaan. Ja, de grote meester van zijn kerken, van zijn volken, van de apostelen en van de leraars. En die grote meester, en die stond daar aan die oever. En nu zegt hij, ik sta aan die oever in het zand der zee. Ik stond op het zand der zee, en maar ook dan die meester gestaan heeft. Een vergezicht. Kijk daar over die zee heen. Links en rechts de uitgestrektheid van die zee. En dan probeer te denken aan die diepte der zee. En als ik dan denk aan de vissen der zee. En als ik aan die vissen denk, dan denk ik weer aan die 353 vissen die ik gevangen heb. En toen is die daaruit gegaan, ja, om het land, de natie, de volkeren, het evangelie te verkondigen. En het is niet vruchteloos gebleven. En we kunnen zijn geschiedenis ook in de ongewijde geschiedenis nog teruglezen. Hoe aandoenlijke bekeringen dat er waren. En hoe aandoenlijk ze preken waren. Wanneer in het Johannes Evangelie, en wanneer dus dan bij zijn brieven, en welke je op te staan, ja, het hart van de liefde van Johannes ziet kloppen. En nou sterven er oude mensen, en is hier ook weer iemand die oud is gestorven, en dan zie ik het ook, Dan zie ik er één keer dus dan aan die oever ter eeuwigheid, aan die gewesten der gelukzaligheid. Daar zie ik die grote meester staan om zijn kerk dan welkom te heten. En we hebben het een keertje genoemd bij Stefanus, en welke dus dan onder de regen verstenen in deze verdrukking. Kijk naar boven en aan die oever van die eeuwige gelukzaligheid. De Christus der schriften, de Christus de zaligmaker heeft zien staan. En terwijl zij blind geweest zijn, en toen heeft hij deze koning gezien. De koning van zijn kerk. De zaak is, dat het bij hem zo is, dat hij nog voor het laatste spaar, dus dan in de gezichten die heeft te schrijven, ik stond in het zand der zee, aan de tijd om dit leven te verlaten, en dat ik dan terugblikt over hetgeen wat er geweest heeft te zijn, en dat ik nou kijk te spaar, dus dan aan wat heeft te komen, en wat God nog aan het gezicht heeft te geven, dus verleden, heden en toekomende. Ik stond in het zand der zee. Ik zag terug in een wijde plek hoe het gegaan is. Ik kijk naar boven. En straks, dan ben ik thuis. Nou ben ik hier gehaat. Nou ben ik hier vervolgd. En nu in de banden. En nu zijn die brissende mensen om me heen, en welke me kwaad hebben te willen verrichten, en mensen, en welke me opjagen, en welke mij hier gevangen hebben, en mensen die mij, ja, wel zouden kunnen doden, maar niet mijn ziel.
Ja, nou ja. Van hem is de enigste dan, welke dus daar niet omgebracht is. Dus dan kun je merken dat er in de vervolging dat woede is. Welke de volkerenmassa, als het ware, dus dan in beweging gezet hebben. Om hier die kerk van God hier te volgen. En niet verder dan dat het gekund heeft. En dat hij staat aan de oever van de zee. Waarin hij onbereikbaar is voor de machten der hel. Die woede van de Satan. Dat is een vergezicht. En dan moet jij je dan denken dat je daar zo staat, hè? Nou ja, ik heb ook altijd veel meer water op. Ik zou best wel een keertje ook naar de pier willen kijken. Of eventjes naar Rozenburg zou willen kijken. En als ik daar die zee zit, dat is een prachtig schouwspel. Van de week toen ik nog daar over de Harivliet weer gekomen, zie ik me eigen nog weer uit een jongen die net ging werken, jaar of 18 daar. Ja, hoe ruwer dat het weer was, hoe beter dat ik het vond en hoe mooier dat ik het vond, hoe hoger de golven, hoe meer dat het schip schudde, hoe meer gevaar dat er was, hoe mooier dat ik het vond. Denk je dat weer terug? Maar een wonder dat jij niet verdronken bent in die zee. Daar kun je in verdrinken, die wereldzee. Als je van de kerk afgaat, als je er met de waarheid vertaald loopt, en wanneer Gods knechten veracht, Johannessen verachten, de apostelen verachten, de weer van de apostelen veracht, dan verdrink je in die zee. Je verdrink je niet alleen omdat je dan gaat voetballen, wat jammer genoeg nou niet kan. Dat je daar in die schouwburgen niet kan komen. Dat je dat nou niet kan. Dat je nou daar zo overtreurt dat het allemaal niet kan. Ja, dus in die wereld die verdrink je. Daar verdrink je in. In die wereld. In die sportwereld, in die muziekwereld, in die wereld van genot en lust en seks. Die wereld van drugs en van wereldzin. En daar verdrink je in. Ja, daar moet je niet wezen. Je zou er ook kunnen maken, daar heeft hij me uitgehaald. Wanneer dat net geworpen is, en daar heeft hij me uitgetrokken. En daar heeft hij mijn ogen geopend, en toen heeft hij dingen laten zien, en die ik nooit gezocht heeft. Hij heeft me eruit getrokken, omdat de Heer je eruit trok. En je kijkt naar Johannes. Onder zijn evangelie ben je gesticht. Onder zijn evangelie heb je die liefde van God gevoeld. Ja, onder zijn evangelie en heb je naar hem toe gewezen, naar de Christus. Dus dat zijn dan je gedachten eigenlijk. Dan sta je zelf in het zand der zee. En ik stond in het zand der zee. Zie je wel? Nou wordt eigenlijk dan je gedachten daarheen gebracht. En dan zie je eigen wegje terug. En dan kijk je het ware wat er staat. En dan denk je niet aan wat er nog zit te komen. Wat een prachtig zicht op die zee. En wanneer bij de avondlucht het ware de zon ziet ondergaan. Als je dan die kabbelende golfjes ziet in de rust. En wanneer die zee gemakkelijk voor u te bekijken is. Wanneer dat schijnsel van die maan in die donkere nacht dan elk golfje het ware doet spreken van Gods eer en heerlijkheid. Ja. Of overdag. En als je dan zo in je gedachten dus dan bezig bent. Beweging. En ik zag een uit de zee. Ja. Ik weet nog wel eens dat ik aan het vissen was. Dat het wel eens groters aangekomen is. En ook wel eens dat er een snoek aan kwam. En dat ik niet eens merkte dat alles eraf was. Hap, dan een keer weer. En als je dan eigenlijk dan een keer beet hebt. Dat je erover verwonderd wordt wat er boven water komt. En dus, nou heb ik daar aan gevangen, en heb ik daar arbeid en werk, En nu komt een beest uit en waar je voor schrikt. Een beest zo groot waar je voor schrikt, waar je voor kan zeggen. En waar komt dat toch vandaan? Ja, uit de afgrond. Uit de afgrond. Volgt de gedeelte en dan vindt u dus dan dat het eigenlijk dus dan uit een diepte voortkomt, welk je dus dan gewoon als het ware niet zou kunnen vinden. En dat als het ware uit die afgrond net zo goed als dat, dat een slang uit zijn hol zou kunnen komen, dat het is dat het beest als het ware dus dan uit zijn afgrond komt. Een beest dat in relatie staat met de draak. Een beest dat hier dus dan harmonie hebt met de draak. Een beest dat dus dan van de draak naar boven gebracht te worden. En wat hier dus dan gebruikt te worden van de draak. Het is geen bul terug. Nou ja. Dat zie ik natuurlijk alleen maar op een plaatje natuurlijk, maar als je dus de zee bevaart, zoals dat uw zoon daar op dat water zit en je komt in die wateren, warme wateren, daar kun je die bult teruggen zien, een fonteintje erbovenuit. Ja, nou, dat is een grote vis, staat er bij Johannes, of bij Jona, een grote vis en een walvis dus dan, of een potvis. En je kunt het ook niet scharen onder de dolfijnen, en welke gezicht het ware bekoorlijk is. En wanneer je dus daar om het schip het ware die feesten ziet springen en in elkaars gezelschap kwetteren. Ook niet. En het is ook niet de haai, waarvan als het ware de vin door het water koerst op u aan, ja, welke roofzuchtig is. Maar het is een beest, waarvan je de beschrijving dus dan ziet in dit gedeelte van de tekst, welk heeft een pardel, heet het hier, een pardel, volgende vers, een luipaard. Gaat het nog niet zeggen wat de eigenschappen van die luipaarden zijn, maar het zegt het is een luipaard. En wat heeft hij dan? Hij heeft voeten als een beer. Ik ga niet zeggen wat die beren waren dus dan zou aan eigenschap hebben. Maar het heeft de voeten als een beer. En het heeft zeven hoofden. En het heeft 10 koninklijke hoeden. En 7, dat betekent een getal van volheid. En als ik het gewoon zou nemen, dan zou ik in mijn gedachten het ware, zonder me door anderen te laten leiden. Als je 7 hoofden hebt, dan heb je grote wijsheid. En dan heb je groot verstand. En als ik mij laat leiden door de verklaarders, dan zeg ik dan, daar zie je dus dan 7 koningen. En dat wordt dus aangeduid met de hoornen, welke ze hebben, koninklijke hoeden en diadeem, een kroon erop. Dan krijgt het beest een personificatie voor dingen die in de tijd hebben te gebeuren en welke in de geschiedenis hebben plaats te vinden en welke dus dan in die toekomende tijd zichtbaar zullen zijn en na het sterven van deze godzalige man. Nou ja, dat was de bezorgdheid voor je vader. Ik ben er straks niet meer. Hoe gaat het met jou, mijn kind, en met mijn vrouw en met mijn andere kinderen? Dat beest, je leeft in de tijd waarin dat beest opkomt. En je hebt in de tijd te staan, of die tijdje ga je tegemoet, waarin dat beest aan bezig is. Dat beest dat een mond heeft als een leeuw. Ik heb het net al gezegd, dat er in Petri-brief staat geschreven, dat die Satan als een priester te leeuw hebt rond te gaan, welke u dan verlammend dus dan hebt te spreken, en welke doet verschrikken. En op welks hoofd de namen geschreven staan van godslasteraar. Dan ga ik dat nou nog niet verklaren. Dat wordt in het volgende gedaan. Nou ja, dan betekent eigenlijk 7 en 10, dat is dus dan een harmoniegetal, waarin volheid is, dus volheid van macht, volheid van kracht, volheid van werk en het verschrikkelijke werk en wat hij onder de mensen verricht.
7 en 10. Dus dat komt op een volmaakt getal uit. Dus dat betekent eigenlijk wel zeer gevaarlijk. Toen ik net hierheen liep te denken, wij leven in een zeer, zeer, zeer gevaarlijke tijd. En het is zeer gevaarlijk om het niet te zien. Het is zeer gevaarlijk om zo rustig voort te leven. En wanneer die Satan rondgaat als een priesterde leeuw en met deze gestalte van het beest onder ons is. Even gewone weer, want een beetje weer met beide benen op de grond. Ik stond op de oever, ik sta op de oever van de zee. Dat is met, sta gewoon op de grond. Zo, met beide benen op de grond. Dus het is nodig in deze tijd dat je met beide benen op de grond staat. En dat je door niets wordt bewogen. En door niets zal bewogen worden. Dat je echt nuchter bent om de dingen te zien en zoals ze zijn bij God. Laat je niet meevoeren met al die kwinkslagen en gezegdes en profetieën en welke allemaal hier in de wereld en op je internet staan. Sta met beide benen op de grond. Ik stond op de oever van de zee. Onwankelbaar en je gaat niet links en je gaat niet rechts en je blijft staan waar God je gesteld heeft. Wees nuchter en laat u niet bewegen door iets, door geest welke u verschrikt. Nou, als je zegt, ik schrik, dat is toch gewoon echt begrijpelijk, toch? Als je, zie je nog kinderen zitten. Nou ja, dat je, als ik erover denk, dan zou je zeggen, als ik zo'n beest ziet, dan zou je toch verschrikken. Johannes kijkt er kalmpjes naar. Johannes kijkt er rustig naar. Heel kalm, heel kalm, heel rustig kijkt hij naar dat beeld, het gezicht dat zich voor hem doet. Ik zou eigenlijk dan, ja, zo mijn eigen dan weer. Johannes, jij bent niet zo gauw verschrikt. Jij niet zo gauw verschrikt. Jij hebt de klappen van de zweep al eens gekend. Jij hebt de hatelijkheid van het mensdom al gevoeld. Jij hebt tot bloedens toe al vervolgd geweest. Jouw bloed en tranen, zware diepa is er ook. Jouw hebt deze beproeving heb je rustig gemaakt. Jij hebt de kennis, die heb je opvergaderd, bevindelijk leven. En daar word jij niet zo gauw verschrikt meer van. Als jij dus dan als een apostel, een vader in Christus, dan deze dingen heeft gezien, dan sta je daar zo kalm en rustig voor de poorten van de eeuwigheid en met een beest voor je en wat iedereen verschrikt. Die kalmte van Johannes, ja, je weet het ook wel dat het de apostel de liefde is. Ongewijde geschiedenis wordt dat er in de keien, weet ik nog wel dat er in de kinderbijbel is waar de verhaal van die roverhoofdman staat. Dan moet je dat nog maar weer eens lezen in Vreugdeel, in de kerkgeschiedenis. Wat een lieve man was dat. Wat een vreedzame man was dat. En een eerlijke man was dat. En een gunnende man was dat. De apostel de liefde. Je kent ze toch zeker wel. 3. Petrus, zijn vurige karakter. De apostel er ook. Paulus, opgevoed aan Gemanuel. De apostel des geloofs. En Johannes dus de apostel de liefde. En dan weet je wel wat de Heer gezegd heeft. De apostel gezegd heeft. Geloof, hoop. En liefde, en wie was het meeste? Ik zou haar zeggen, Johannes, maar ja, ik kan het zo natuurlijk niet zeggen, maar wel de liefde. Je liefde, die liefde, die liefde, die wint het van alles. Geloof, dat wordt aanschouwen, de hoop wordt vervuld, en de liefde gaat mee naar binnen. Johannes is de apostel der liefde. Waar staat hij er rustig bij dat beest te kijken? Ik zou zenuwachtig zijn. Mijn arm is stijf. Het wil niet zo meer. En Johannes schrijft rustig, zonder te beven, schrijft hij dat gezicht op. In het gezicht van zo'n groot beest en monster. Nou ga ik naar die kleine christenen kijken. Die pas bekeerd. Die de edele der genade het plantje van het geloof in hun hart kregen. Wat zijn ze gauw ondersteboven? Waar liggen ze toch gauw plat? Ze schrikken hiervoor, ze schrikken daarvoor. Voor dit gerucht en voor dat gerucht. Ze worden zo weer op de zift gelegd. En één keer is het weer niet waar. En dan denk ik weer, ik heb me vergist. Oh, dit is de weg niet. Nou, zo'n monster. Nou, zo'n helle monster voor je. En moet je hem horen brullen. En dan moet je hem horen sissen. Wat ben ik bang. Wat angstig ben ik toch. Wat word ik toch geschud. Ja. Ik weet nog wel dat ouder en jong door die vrachtwagen van die pilletjes op. Voor die pilletjes. Die zullen wel goed geweest zijn voor die ziekte. Van als, hoe was dat ook weer? Parkinson. Hij zegt, je gaat ervan hallucineren. Je gaat hallucineren. Ik kreeg laatst ook nog iemand aan de telefoon die zei voor je, ik weet wel wat voor die schouwerek, wat voor de dokter had, maar dominee, je kan ervan hallucineren. Nou, dat doe ik dan maar niet. Nou, dan zie je ook allemaal van die monsters. En dan komen ze ook allemaal op je aan. En dan drijven ze voort en je moet vluchten. En je moet maar vluchten, je vluchten. En je wordt zo moe totdat je wakker bent. Wat heb je daar nou toch van gezien? Het kan ook wel als je dus dan ouder wordt. Van die monsters. Ja, je moet wel een bad trip hebben. Dan krijg je ook zulke slechte dingen en ideeën. Daar kun je mee in de wanhoop komen. Bad trip. Die kleine pilletjes, weet je wel. En dan trippie. Nou, vooruit. Ja, je denkt dat het altijd mooi weer is, zeker. Nee, zeker niet. Nou ja, als ik dan het beleven. En dan zie ik wel dat de christenen, het waren die pas bekeerden. Nou ja, en die zullen op de vlucht gaan. En de geloof wankelen. En schipbreuk leidt op die zee. Als je niet oppast, schipbreuk op die grote zee. Je bent zo opgetogen bij je. En je bent de christengemeente aangesloten. En nu krijg je haat en vijandschap op je neer. En nu. Ja, als ik nou kijk wat er in de kamer gebeurt, dat zijn geen christenen, dat zijn gewoon geen christenen. Die verraden het christendom. Nou, anders kun je zo niet stemmen, dan kun je gerust die C weghalen, die bestaat niet meer, die C. Die zijn nog erger als dat de anderen zijn, want jullie weten beter. Nou, in die tijd leven wij, want wanneer we dus dan kijken, dus dan wat we hier dus dan zien, niemand ziet het, wat er dreigt. En je privéomstandigheden, en je eigendommen, alles is in het geding. Je opvattingen worden ondermijnd, en je staat net voortdurend onder het vuur, en je hebt niet meer je eigen mening te denken, je wordt onder de tijdgeest als het ware beïnvloed, je wordt meegevoerd met de tijd. Discrimineerd en vervolging, die is al ingegaan. Ik heb er een stukje van in de kerkbladen geschreven. De mentale vervolging. Weet je nog, toen in het begin van de pandemie, je lacht hem allemaal uit. Allemaal uit zo'n beetje. Ja, maar ik zei het zelf niet, omdat God het tip leert te zien, daarom zeg ik dat. Ja, noodmaatregelen, dwangmaatregelen, discriminatie, vervolging. Hebben u het kunnen denken aan het begin? Het beest. Lenig, zwaarwichtig, gevaarlijk. Het beest. We zien het, maar doorgronden het niet. Meer dan dat je denkt, want als ik er ook zo naar kijk, dan denk ik, ja. Heere, help me toch. Maar het spreekt mij aan dat hij daar zo rustig onder is. Zo op die oever van die zee, zo bedaard, zo kalm. En als ik daar dan aan denk, dan denk ik, ja, nou moet ik nog wel heel moeilijke dingen gaan verklaren. Maar zo rustig, zo rustig. Als het allemaal op je aankomt, ik weet niet wat voor advocaat dat was, die uit Amsterdam, die wel mailt mij zo. Nu is alles weer een beetje geluwd. En nu is alles zo'n beetje weer met derde en met pers aan de kant. Mag ik eens met jou praten? Ja, wat moet ik daar nou van denken? Rustig blijven, kalm, heel kalm. Heel kalm. Maar ja, dan komt er weer wat anders dat je onrust maakt. Dingen die er niet zijn, dat begint er in één keer weer. Hoe komt weer onrustig? Ik kijk naar Johannes, wat rustig toch. En het wordt weer kalm. En wat zie ik dan in Johannes? Daar zie ik de meester. Ik stond in het zand der zee. De Heer Jezus stond in het zand der zee. Hij stond aan de oever, niet in de zee, maar aan de oever. Ik sta aan de oever. En in het geloof mag u er misschien ook staan. Zo rustig, wat kalm met zo'n beest voor je. Het is er wat. Had ik nou daar niet gezien had, dan heb ik, wat zou ik me ongemakkelijk voelen. Nou, op die Patmos, er is nog wel een grot, waar ik zo heen gerend. Ja. Barricade opgeworpen. Steen ervoor. Maak je graf van je grot. Nee, zo rustig. Bij dat gezicht. En hij overziet het kalm. We zingen nog een versje en dan sluiten we. Psalm 65, vers 5. Gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Rumoer der volken als der baren betoomt gij, waar gij wilt. Die wij deze aarde bewonen, aanschouwen dag aan dag. De tekenen die u almacht tonen, met vrees en diep ontzag. Psalm 65, vers 5. Vrede, nu om eigenlijk de logica een beetje terug hebben te roepen, want wanneer wij eerst hebben gezien, dus dan moet je tegen elkaar dan afwegen, de ene staan er niet, maar je kunt wel zeggen dat de een met de ander te maken heeft. Dus wanneer wij eventjes teruggaan, dan kun je zien dat de Satan als het ware dus dan in die woestijn zijn directe aanval gesteld heeft over de kerk, de vrouw die het kind gebaard heeft. Dus je zit een beetje in de kerst, dan kun je weer denken dat Maria, dus dan hebben we dat advent gehad. Of dan beginnen we daarmee dat het kind dus dan geboren is. En wanneer hij dus dan ter hemel gevaren is, dan vervolgt hij dus de kerk, dat is dus dan de vrouw in directe zin. Dus direct, niet indirect. Dat moet je dus daar goed onthouden. Dus dan heb hij in zijn aanslag als het ware dus dan direct de kerk op het oog om die te vervolgen. Dan kun je echt merken dus dat de hete adem van de Satan in je nek is. Direct krijg je met te maken. Gods kerk kent de duivel in zijn directheid. Die kent de duivel als een aanklager. Die kent hem... Ja, eerst is zijn directheid en later indirect. Dat laat ik zo eventjes zeggen, dat is wel gevaarlijker, want je ziet het dan niet zo direct. Als het dus indirect is, dan is dat niet zo direct. Dus als je dus dat direct ziet, dan krijg je het met hem te doen. En dan weet je ook dat er een Satan is. Sommigen geloven niet dat er een Satan is, maar geloven ook niet dat Jezus er is. Die geloven niks. Maar in ieder geval, dat de kerk die weet dat. Hè? Luther die weet het, de reformatoren weten het en wij weten het. Wij hebben met de Satan, in wiens klauwen en greep hij waren, echt wel te maken gehad. In het wegstrepen tegen elkaar, dat is dus dan dat hij ook dus dan direct die vuile goot opent, die rivier, om haar te verzwelgen. Van de aardbodem met die modderstroom mee te nemen. Hè? Denk maar aan tsunami. En dan kun je dat zien, hè? Daar in Japan, hè? Daar gaat de kolk van het water, die komt met grof geweld de stad binnen en alles wordt meegesleurd. Nou, zo. Tsunami. Ik weet niet hoeveel doden. Nou ja, toen het de week voorbij was, lagen de eerste mensen weer op het strand. Lekker zonnen. 100.000 doden tellen maakt niks uit. We zonnen weer. Dat is nou net de mens. Nou ja, als ik dus dan zeg direct, dan is dat dus de strijd die de Satan dus dan met zijn kerk dus dan heeft. Hè? Dat is dus dan direct. Nu zie ik hier twee beesten. We gaan het even overzien. Hè? Want het gaat nog verder. Een beest dat uit de zee opkomt. En even later dus dan het beest dat uit de aarde opkomt. En dus dan, als het daar staat dus dat hij de grote macht hebt in dat beest, dan moet hij zeggen dus dan dat er dus dan bij de logica dus dat beest dus dan door de Satan gestuurd is, opgewekt, uit een diepte komt, onder de aarde vandaan. Dus op de bodem de zee, niet van de hemel, niet uit de hoogte, niet bij God vandaan, maar uit de diepte vandaan, uit benedentijden vandaan, dus uit die afgrond van die zee vandaan. Daar komt dus dat monster vandaan en die staat dus dan direct in verbinding met de Satan. Dat kun je ook heel vervolg dus dan wel zien. Dus dan het beest dus dat uit de aarde komt, dat beest uit de aarde komt dus ook uit die beneden delen, uit de onderen, van onderdelen, uit de onderste delen op. Net als dat van de zee dus dan is, zo is het ook bij de aarde. En die twee die staan dus dan ook in harmonie met elkaar gaat blijken. En dat betekent dus dan ook weer dat ze dus dan door die geesten aangestuurd zijn van de afgrond. En dat zij de een die steunt de ander en de ander steunt dus dan die weer. Dus net als met de coalitie. Je komt er niet doorheen. Je komt er niet doorheen. De christenen die steunen de wereldlijke. En de wereldlijke die steunen de christenen. Om en om dus dan. Je komt er niet doorheen. Ze winnen altijd. Ze hebben gewoon afspraken met elkaar. En dan kom je gewoon niet doorheen. En ze houden de achterban een beetje voor de gek. En dan red je dat wel. Dan komen wij weer aan de macht. De grote macht. Om de macht. Nou ja, dan heb ik het al eigenlijk aan kijken wat er dus in de kamer gebeurt. En dat doe ik niet altijd, maar als ik eventjes weet hoe het moet zitten, dan doe ik dat wel. Maar als ik dan eventjes kijk, dus dan, dat wat er dus dan net gebeurde, dan zie je wel dus dat het die ene beest, dus uit die volkerenwereld, dan zeg ik het al, uit wereldlijke macht heeft. De wereldlijke macht heeft. En als ik dan bij het overzien dus dan van wat Johannes gaat beschrijven van het lam, dat spreekt als een draak, dan zie ik wel dat het dus eigenlijk over religieuze machten gaat. Religieus, wereld,
wereldmacht en religieuze macht, die dus dan samen hebben te werken voor de macht.
Machtig monsterbeest. Er is een overzicht, die ik daar kan invullen. Als ik dus dan naar de wereldlijke macht krijg, vergis je dan niet, hè, dat je daar zegt, nou kijk, wat er in ons vaderland nu gebeurt, wat er nu gebeurt, of wat er onder Brussel al gebeurt, gaat dus dan een kerkelijke natie aan. En als ik dan kijk, dus dan, wat er dus dan in China, dat is in Rusland gebeurd, hoewel de Rusland natuurlijk die wereldmachten, dat zijn atheïstische rijken, en die hebben het christendom niet verworpen, die hebben nooit geen christendom gehad, dat is het wereldlijke rijk. En als ik naar Europa kijk, en ik kijk naar Engeland, en ik kijk naar Genève, en ik kijk naar Lyon, en ik kijk naar de Bartomeusnacht, en ik kijk naar Italië, dat waren christelijke rijken. En die christelijke rijken, die sympathiseren en die zijn in harmonie met het wereldlijke rijk. En de een steunt de ander en de een kijkt met de ander. En dat maakt de hele macht uit straks, de antichristelijke rijk.
Nou, ik heb, je hoort steeds over complottheorieën. Ik heb mij daar niet in verdiept. En wil ik ook eigenlijk niet. Want het is toch eventjes al, als je dat allemaal gaat doen, dan weet je niet meer wat en wat je niet moet geloven. Dus dat doe ik helemaal niet. Ik lees mijn Bijbel. Maar als ik iets zou moeten weten, dan zou ik dat best eventjes onderzoeken willen hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is dus dan zo zeer eigenlijk op dat internet en op dat... Zo ontkend als het maar kan, dat ik bijna begin te geloven dat dat juist de waarheid is. Nou, die gaat dat niet onderzoeken, maar dat komt omdat ik mijn Bijbel lees. Waarom is het toch zo gelegen dat mensen die dus dan met de complottheorieën dingen uitzoeken of fileren of analyseren of invulling geven die misschien ook totaal helemaal niet in mijn Bijbel staan en ook met de geschiedenis en wetenschap zou hebben te maken en ook op droggronden zouden kunnen gedacht zijn en op fantasieën gestaafd kunnen worden. Dus dan denk ik dat ik misschien in de buurt van complottheorieën bent. Ik ga er verder niet mee weg. Maar ze zijn zo bezig om dat van het internet te krijgen. En zo sterk om iedereen die daar maar iets anders zegt dan zij, de complottheorie te noemen. Dat ik haast denk, er zou misschien meer aan waarheid kunnen zijn dan dat ik zelf ook denk. Want de duivel is een leugenaar. Dus als ze dan zo beginnen te liegen, hè, over die, oh, er bent zo, ik heb een andere mening, of die nou Bijbels is of niet, en je begint in de buurt van openbaringen te komen. Maar dat is een complottheorie, Daar dekken ze eigen mee. Daar dekken ze een leugen mee toe. Dus dat kon dus wel eens veel waarheid of waarheden in zitten. Want daarom gaat die duivel ook zojuist zo te werk. Dat doet hij ook met de Bijbel. Dus als wij nou hier over... Ik zeg het, ik preek in openbaringen. En ik ga hier dus dan dit verder verklaren. Of proberen te verklaren. Dat wij... Daar ben ik het misschien ook al wel. Of daar was ik het misschien ook al wel. Terwijl dat ik gewoon de Bijbel volg. Ja. Nou, Johannes, dan ben jij het ook. De Satan heeft nog kleine tijd, openbaringsvorm van de Satan en die beesten, is het beest zelf niet, maar het instrument dat de duivel gebruikt. Dus de draak, hij staat in correspondentie met die draak en het beest dat hier dus staan, die paddel en die beer en die zeven hoofden en die hoeden en dat is een ander beest. Ja, dan, dat de draak het is, en hij wordt voor de draak gestuurd. Dus die duivel die deed het eerst in directe zin. En nu doet u het dus dan in indirecte zin. Door die twee beesten die het dus dan uit de zee en de aarde uitkomt. Dus hij gebruikt nu de wereldlijke overheid en de religieuze overheid. Waar je dan misschien dan direct aan de paus zou kunnen denken. Ik laat het dan ook, hè, de zevende heuvelen die daar bestaan bij Rome zijn. Daar wordt heel veel natuurlijk ook op Rome gedacht als ik de kanttekeningen neem. Dat was in de tijd natuurlijk gewoon ook echt actueel. Nou ja, dat gaan we nog verder ook bekijken als het goed is. Nou, als we het aan de religieuze en wereldlijke, dat loopt samen met de antichrist, waarin dus de paus ook de wereldlijke machten dan uitoefent. En de religieuze afval, dus direct als het ware, dus dan als de antichrist zou kunnen worden aangemerkt. Of wanneer ik het analyseer, de wereldrijken tegenover de rijken die het christendom afgevallen zijn. Europa. Overal in Europa. Het christendom afgevallen. En dan moet je maar gewoon bij je eigen beginnen, zeggen we dan. Of in ons lieve vaderland. Gaat het maar eens na. Nou, dat is een beetje het overzicht. Wat Johannes hier schildert in die ene tekst. Beginnen er bij het beest dat uit de zee is. Hij had ook het andere al gezien, samenvatting, soort inleiding op, wat er dus dan staat te gebeuren. En ook in de laatste fase, dus als hij dus de Satan nu dus daar ontbonden is, dan zitten wij in de laatste fase. Ga niet speculeren, maar je kunt toch wel voelen dat we in de eindtijd zijn, laat ik het zo maar zeggen. Wees bereid. Kijk naar Johannes. Zie zijn geluk. Kom niet om. In die wereld. Of in die muil. Door die verleiding. Door die leugen. Die overal is. Heel veel wordt er ingepakt. Ik hoop van u niet. Ik hoop van u niet. Laat u niet verleiden. Maar laat u leiden. Door God. Amen. Heren, zijn wij nog een ogenblikje samen geweest, wil het woord nog zegenen, gebruiken tot onze lering, onderwijs, aansporing om te ontkomen. En net als de kerke Gods behouden aan wal komt, aan de oever van de zee, met het oog op de hemel, de gewesten der gelukzaligheid, het hemelse Jeruzalem, daar gaat hij ook nog beschrijven. Dat wij daar niet in gemist worden. Help ons alstublieft. Red ons alstublieft. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert, en daar hij schuld met schuld vermeert, zich tegen hem durft stellen, en wat er verder volgt, Psalm 68 vers 11.
Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.